We gaan vanmorgen gaan we nadenken, ook in het kader van de kenmerken van Antiochië, die kerk in Antiochië, hoe er staat eigenlijk hoe om te gaan met hete hangijzers. Ik heb ervan gemaakt, zodat u begrijpt waar het direct om gaat, hoe om te gaan met conflicten. En ik zal zo dadelijk iets lezen over in Handelingen 15, maar wat ik net bij het bidden eigenlijk zo binnenkwam, dat was eigenlijk meer een boodschap voor mezelf als misschien voor u, maar toch wil ik het met u delen. Er zijn van die prikken waarvan je eigenlijk luistert voor iemand anders. U weet wel hoe dat gaat, dat als je op weg naar huis gaat, dan zegt de man tegen de vrouw, heb je die preek goed gehoord? Of wat vond je van de preek? En wat vond je van die passage? En dan is het eigenlijk dat je wil zeggen van, kijk, heb je nu echt goed geluisterd? Dat heb ik je al zo vaak gezegd. En daarom gaat het steeds mis. En dat is ook met dit onderwerp eigenlijk, dat je kunt gaan luisteren. En iedereen die zit soms wel eens in een conflict of heeft een conflict gehad. En soms worden conflicten opgelost en soms niet. En dan kun je eigenlijk in deze preek zo zitten van, zo, waarom ging dat niet goed? En je legt het bij de ander en je gaat die maat, die principes die ik je doorgeef, die ga je dus niet voor jezelf toepassen, maar voor degene waarmee je het conflict hebt gehad. En dat is nu precies niet de bedoeling. De bedoeling is echt om echt te luisteren en op jezelf echt toe te passen. En ook straks niet met je vrouw of met je kinderen te gaan debatteren over, en wat vond je ervan? En papa heeft dat al vaker gezegd. Dus het is gewoon ontzettend goed om deze dingen echt voor jezelf toe te passen. We zijn voor Pasen zijn we begonnen als gemeente met de 10 kenmerken van de gemeente in Antiochië. Dat is een gemeente die is ontstaan, even kort als inleiding, die is ontstaan doordat zeg maar in Jeruzalem een enorme vervolging kwam met de steniging van Stefanus, Paulus of Saulus toen, die stond er nog bij. En dan komt er een vervolging en dan splijt die hele gemeente, die duizenden mensen die zeg maar tot geloof zijn gekomen met Pinksteren en die daar een gemeente vormen, die wordt uit elkaar spat die. En dan zie je eigenlijk dat mensen die trekken door het land en dan komen ze onder andere in Antiochië, delen daar dat Christus de Heer is van hun leven en daar zijn zeg maar ontstaat een gemeente. Dat is uniek. Die gemeente is in die zin uniek. Elke gemeente is uniek, maar die is op dat moment uniek omdat daar ook heidenen tot geloof komen. Niet alleen Joden zijn in die gemeente tot geloof gekomen, maar er komen ook heidenen tot geloof. En het is bijzonder dat we eigenlijk daarin dan ook die kenmerken die daarin beschreven worden, die 10 kenmerken waar Johan een inleiding over heeft gegeven en een overzicht heeft gegeven. En ik heb zeg maar over 2 kenmerken tot nu toe gesproken. Het eerste kenmerk was dat het woord van dat Jezus Heer is centraal stond in die gemeente. Daar hebben we een paar weken geleden over gesproken, dat Jezus is Heer. En dat betekent eigenlijk dat elke knie zal voor hem buigen. Dat elk facet, elke kamer van je leven, dat die onder de heerschappij, onder de kurios valt, dat hij Heer is. En dat stond centraal in deze gemeente. Het tweede waar we over hebben nagedacht is radicaal discipelschap. Wat ik daar eigenlijk van heb gedeeld is, weet je, ikzelf hunker ontzettend. Ik ben nu, dit jaar word ik 66... en ik loop al heel lang mee, zeg maar meer dan 30 jaar, dat ik oudste ben en daarvan 10 jaar voorganger. En ik hunker eigenlijk meer en meer niet naar een leer, niet naar een christelijke leer. Ik hunker ontzettend dat de leer, die is natuurlijk fundamenteel, Gods woord is fundamenteel. Maar waar ik naar hunker is naar christelijk leven. Dat er leven te zien is. Ook leven hier in de gemeente te zien is. Christelijk leven. En radicaal discipelschap, dat heeft ermee te maken dat hetgene wat je geleerd hebt, wat God schrijft, dat dat zichtbaar is in je leven. Dat dat geleefd wordt. Dat dat in een gemeente geleefd wordt. En nu Zullen we samen nadenken, ik zal zo dadelijk het schriftgedeelte lezen, zullen we nadenken hoe om te gaan met conflicten. Want in die gemeente, natuurlijk is het zo, dat als je kijkt naar de cultuur en de opvoeding, en ook hier zijn twee verschillende, enorme verschillende culturen, dat zeg maar, en de Joodse broers en zussen die tot geloof komen en die Jezus aanvaarden als Heer en Verlosser, en die al een relatie met de Heere God hadden vanuit het Oude Testament. En dan komen heidenen tot geloof. En dan krijg je dus een cultuur in een gemeente waarin het natuurlijk zo is, waar conflicten eigenlijk ontstaan. Ik wil het gedeelte lezen. Ik pak daar de eerste 6 versen, zal ik met u lezen uit Handelingen 15. En dan zal ik even bidden en dan gaan we daar eens naar kijken. In Handelingen 15, vers 1 tot met 6. En enige die uit Judea gekomen waren, leerden de broeders, als u niet besneden wordt, volgens gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Daar staat, als u niet besneden wordt, volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden. Dus zalig en behouden, dat zijn hier dezelfde woorden. Andere vertalingen geven ook aan dat er staat, als u niet besneden bent, kunt u niet behouden worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas in niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met dit geschilpunt naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Nadat ze dan door de gemeente uitgeleden gedaan waren, reisden zij door Venetië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen. En ze bezorgden al de broeders grote blijdschap. Toen zij in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En ze deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn enigen opgestaan onder de aanhangers van de sekte van Farizeeën, die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En dan gaat Handelingen 15 gaat verder hoe ze daarmee omgaan, maar daar zal ik u in de loop van de prediking een overzicht van geven. Vader, we willen zo bidden. We kennen dat in ons leven, dat er conflicten zijn. Dat er conflicten zijn in ons huwelijk, dat er conflicten zijn in ons gezin, dat er conflicten zijn op het werk, dat er conflicten zijn in de kerk. Heere God, dat er een conflict is tussen u en ons. Heere God, we willen u zo bidden dat we een goed en juist zicht krijgen op wat conflicten met ons doen, maar ook, Vader, hoe we daarmee moeten omgaan. Ik bid dat u wilt spreken tot ons hart, dat we echt zelf luisteren, niet met de oren van iemand anders, maar dat we zelf ons deze spiegel zo mogen voorhouden. En ik bid dat u het zichzelf zult verheerlijken door alles heen. Heer, ik wil u zo bidden dat u ons geleidt met die Heilige Geest in Jezus' heilige naam. Amen. Dat was een heel ernstig conflict wat zich hier eigenlijk afspeelt. Er waren enkele uit Judea gekomen die leerden dat als je niet besneden moest, als je niet besneden was, dan zou je niet behouden worden. Dat waren ze natuurlijk gewend, want vanuit, zeg maar, als je kijkt naar het Oude Testament, dan konden daar ook heidenen worden toegevoegd. De zogenaamde proselieten was dat. En de proseliet die kon, zeg maar, tot het geloof van de Joden toetreden doordat hij besneden werd. Dat zie je onder andere in Exodus, waar een vreemdeling die mocht ook dan het Pascha vieren als hij besneden was. En hier was eigenlijk echter iets heel anders aan de hand. Wat hier gebeurde, en dat wordt in Galaten 2 zeer uitvoerig, daar wordt deze situatie nog eens uitvoerig door Paulus beschreven. Wat hier aan de hand is, dat is dat het offer van Christus eigenlijk niet genoeg zou zijn. Weet je, hier staat dat als je in Christus gelooft en niet besneden bent, dan kun je niet behouden zijn. En dat komt regelmatig ook in, andere context, in een andere context in onze tijd ook voor. Dat als we, dit is niet alleen genoeg om in Christus en in zijn offer te geloven. Maar je moet bijvoorbeeld ook gedoopt zijn. Of je moet zus, of je moet een levenswijze hebben, of je aan bepaalde dingen houden. En dat betekent eigenlijk dat er iets moet worden toegevoegd. In onze contraille is het eigenlijk zo dat er heel veel wordt, ik heb geleerd vanuit de opvoeding, goede werken, dat is belangrijk. Als ik straks kom, dan zal het zo zijn dat God een balans heeft en dan zegt hij, hier Miel, heb je al je goede werken en hier zijn je fouten en jammer. Eén goed werk te weinig. Weet je, en dat zit ook in ons systeem. Dat zit, niemand kan zich eigenlijk daarvan vrijpleiten. Dat zit in ons systeem. Als wij kijken hoe we in de pastoraal vaak daarmee, zeg maar, dat mensen hun identiteit zoeken in Christus, dan zie je eigenlijk dat het niet alleen genoeg is, dat het offer van Christus is vaak niet voor ons alleen voldoende. We willen ook nog iets toevoegen. We willen toch ook iets nog zelf doen. Het is zo moeilijk om genade, zeg maar, in je leven toe te laten. Dat is hetzelfde als iemand komt met een cadeau en je zegt, Miel, je bent vandaag jarig. Ja, ik ben jarig. Hier heb ik een cadeau voor jou. Je hebt het niet verdiend en je bent het ook niet waard. Maar hier is het cadeau. Het cadeau mietel je zo in de prullenbak. Maar als de Heere Jezus komt in ons leven, dan zegt hij, ik heb mijn leven voor jou gegeven. En je kunt niks toevoegen. En je hebt het niet verdiend. En je kunt het niet verdienen. En als ik naar je leven kijk, dan ben je het ook niet waard. Maar ik ben het. Ik ben in jouw leven de waarde geworden. Ik heb het gekocht, ik heb het betaald. Daarin laat ik mijn liefde zien. Daarin laat ik ook de waarde van je leven zien. Maar die waarde van jou ligt in mij. Niet in jezelf. En dat is hier aan de hand. Wat hier aan de hand is, is dat, zeg maar, en daarom is ook, dat moet je goed snappen, waarom daar zo hoog oplopend conflict hieruit ontstaat. Want het is namelijk zo dat Paulus en Barnabas, die waren uitgezonden naar de heidenen. En in hoofdstuk 13, we zitten dus in hoofdstuk 15 hier, maar in hoofdstuk 13, daar zie je eigenlijk dat ze zijn uitgezonden en in hoofdstuk 14 komen ze terug. En dan vertellen ze aan de gemeente, ze riepen de hele gemeente bijeen om verslag te doen over de grote dingen die God met hun gedaan had en dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. Zij hadden gezien dat God een nieuwe dimensie ging toevoegen waar ze later ook straks, als ze in Jeruzalem zijn, dan grijpt Jacobus, die begint ineens het Oude Testament goed te begrijpen. En ze zien eigenlijk dat God een deur voor de heidenen heeft geopend. En dat is niet de deur van de wet en dat is niet de deur van de besnijdenis. Dat is de deur van diegene die zegt, ik ben de deur. Ik ben het leven, ik ben de weg, ik ben de waarheid. Jezus. En dan zie je eigenlijk dat ze dus, er was geen enkele aanwijzing geweest dat de heidenen zich zouden moeten besnijden en dat ze de wet van Mozes hadden moeten houden. En die wet van Mozes die bestond niet alleen uit die fundamentele 10 geboden, maar ook uit spijswetten, vele voorschriften over reinheid, vele feestdagen, verschillende offers, het gaan naar Jeruzalem. En ik dacht, als je bekijkt naar Antiochië, als het daar 800 kilometer, ik zal zo dadelijk iets over zeggen, maar 800 kilometer van Jeruzalem vandaan zijn, en ze zouden dat moeten gaan doen, dan was het bijna eigenlijk onmogelijk om tussen de heidenen te blijven leven. Als je dat hele context, je ziet ook eigenlijk het Jodendom, ook als ze in ballingschap zijn, dan zie je altijd dat er een gemeenschap is van Joden. Je ziet niet dat ze verspreid zijn over het. Want in die gemeenschap kon je eigenlijk die wetten houden. In die gemeenschap was er eigenlijk een diepe relatie. Maar als je, zeg maar, dit zou moeten toepassen in een heidense cultuur, in een heidense omgeving, dan was het bijna onmogelijk om rein te blijven. En dan zie je eigenlijk dat er een felle woordenstrijd ontstaat tussen Paulus en Barnabas en diegenen die dat verkondigen. En het is een cruciaal moment. Weet je, wij lezen dat 2000 jaar later en dan denken we, waar maken ze zich druk over? Misschien. Het is wel cruciaal wat ik u heb uitgelegd voor het evangelie, maar heeft dat nog een betekenis voor ons? Ja, dat heeft een betekenis voor ons. Want als ze er toen niet waren uitgekomen, had hier de gemeente ook echt anders uitgezien. Want wat daar eigenlijk gebeurt, is cruciaal. Er wordt een uitspraak gedaan over dit geschil, dat het geschil wordt opgelost. En ik wil met u nadenken over geschillen oplossen. Ik wil met u nadenken over het jammerlijke wat er eigenlijk in Nederland aan de hand is. Dat er in 2008 was er volgens de Raad van Kerken is er een handboek voor Christelijk Nederland uitgegeven. En schrik niet, 648 kerkgenootschappen zijn er in Nederland. En dat was in 2008. Ik denk dat we nu de 700 gepasseerd zijn. 648. In 2008. Scheuringen die dwars door plaatselijke gemeenten heen gaan. Conflicten die in feite in de kerk zijn en dwars door families heen gaan, door gezinnen heen gaan en een enorm verschrikkelijk leed veroorzaken. En de vraag is eigenlijk hoe om te gaan met conflicten in plaatselijke gemeentes, in kerkgenootschappen. Het kan een getuigenis zijn en een anti-getuigenis. En ik wil nog even iets zeggen over waarom is het zo mooi om te spreken nu op dit moment over conflicten. Ik had nog Wout deze week aan de telefoon, Wout van Wijngaarden, een vriend en de meeste van jullie kennen hem. En toen vroeg hij, Miel, waar ga je over spreken? En toen zei ik, ik ga spreken over conflicten en hoe met conflicten om te gaan. En dan weet ik dat Wout altijd even een luchtballon oplaat om te toetsen waar ik nu echt precies mee bezig ben. En toen zei hij, Miel, het is fijn om over conflicten te spreken, maar dan mogen er wel geen conflicten in de gemeente zijn. Ik zeg, ja Wout, dat is zo. Dat is prachtig, dat je dus vrij kunt spreken in een situatie. Want je kunt geen preek over conflicten houden als er diepe, intense oneenigheid in de gemeente is. En het is heerlijk om echt die vrede ook te ervaren. Natuurlijk zijn er conflicten, maar er zijn conflicten die we echt opgelost hebben. En het is heerlijk om daarover zo te spreken. Er wordt zeg maar in die kerkgenoot, in Antiochië zijn er drie conflicten. Drie conflictsituaties. Ik kan er één kan ik toch behandelen vanmorgen, maar ik noem ze wel alle drie. Het eerste is dat waar we nu vanmorgen over spreken, die behoudenis zonder de besnijdenis. Het tweede conflict wat er was, en heel typisch is dat nadat Paulus en Barnabas terug zijn uit Jeruzalem, willen ze de tweede zendingsreis starten en krijgen ze een oneenigheid over Marcus, die bij de eerste zendingsreis Paulus heeft verlaten. En Paulus die zegt, ik neem hem niet mee. Iemand die me verlaten heeft, die neem ik niet mee. Barnabas die zei, laten we hem toch meenemen, de man van de vertroosting. Ze krijgen zo'n ongelooflijk verschil, krijgen ze niet opgelost. Moet je je voorstellen, het eerste wat veel groter was, krijgen ze wel opgelost. En dit geschil, wat heel persoonlijk is, krijgen ze niet opgelost. En ontstaat een intense verbittering. En het derde is de confrontatie tussen Paulus en Petrus. Ook een geschil, ook een confrontatie in de gemeente, staat in Galaten 2 in Antiochië. Petrus is daar op bezoek. En dan heeft hij gezien dat er heidenen tot geloof zijn gekomen. En er zijn ook andere joden zijn in Antiochië. En wat doet Petrus? Hij wil niet met de heidenen eten. Hij gaat niet aan tafel, omdat hij denkt, wat zouden die joden wel ervan denken dat ik met de heidenen aan tafel zit. En Paulus spreekt hem daarop aan en er is een intense confrontatie. Maar dan zie je eigenlijk dat er conflicten, niet alleen in Antiochië, conflicten zijn in ons huwelijk, in het gezin, in het werk. Als ik kijk naar deze gemeente, dan zie je veel verschillende persoonlijkheden, gedachten, culturen, verschillende opvoeding, verschillende kerkelijke achtergrond. Conflicten zijn onvermijdelijk. Het is gewoon onvermijdelijk. Het gaat dan ook niet vanmorgen hoe we conflicten vermijden. Het gaat er ook niet om hoe ze te voorkomen. Want door, zeg maar, door ze te vermijden of zeg maar, te ontkennen dat ze er zijn, dan onderdruk je eigenlijk alleen maar een conflict en dan escaleert het. En ik heb vanmorgen, wil ik met u drie dingen bekijken. Het eerste is, we kijken soms met een verkeerde gedachte naar conflicten. Daar wil ik even over spreken. Het tweede is, hoe lossen we conflicten op? Dan kijken we naar het conflict hier, naar de besnijdenis. En hoe ze dat oplossen, wat daar principes van zijn. En het derde is, waarom lukt het ons vaak niet? Meestal stoppen we bij de tweede. Hè, dat we zeggen, dat zijn de principes. Maar weet je, ik ben regelmatig word ik gevraagd, jammer genoeg, bij gemeentes om te luisteren naar een conflict. En vaak is het te laat. Vaak is het gewoon van de brokken, zo, de schade zoveel mogelijk beperken. En dan zie ik eigenlijk, daar word ik echt verdrietig, kom ik er vaak van terug. En dan denk ik, waarom lukt het toch niet om conflicten echt op te lossen? En dan moet ik ook naar mezelf kijken. Ik zal misschien ook nog wat van mezelf vertellen. Waarom lukt het niet? Het eerste is, we kijken eens naar de verkeerde gedachten die we kunnen hebben over conflicten. De verkeerde gedachte die kan leven is het eerste, dat kun je opzetten naar het en dat is conflicten zijn zondig. Dat betekent eigenlijk, we kunnen de indruk hebben dat een conflict zondig is. Het is wel een gevolg van de zondeval en het kan ook tot zonde leiden, maar conflicten zelf zijn niet zondig. Je ziet wel de emotionele pijn die conflicten veroorzaken, de angst ook om pijn te doen, dat je daardoor zeg maar conflicten vermijdt. Maar door dat vermijdingsgedrag zie je vaak dat conflicten alleen maar groter worden. Maar je ziet dat Jezus die heeft regelmatig zeer ernstige conflicten. Die heeft conflict met de fariseërs, die heeft een conflict met de hoge priester, die heeft een conflict met de schriftgeleerden. En hij ontwijkt dat niet. Jezus komt in conflict met die religieuze leiders, maar hij komt ook in conflict met zonde. Hij komt in conflict met boze geesten. Hij komt in conflict met natuurgeweld, met zijn eigen familie en uiteindelijk met de dood. En hieraan zie je eigenlijk dat de conflict in zichzelf is niet zonde. Dat is ontzettend belangrijk. Maar het kan wel leiden tot zonde. En is ook een gevolg van de zondeval. Maar het conflict zelf, als er een conflict is, dan is dat niet zonde. Tweede is dat soms denken mensen dat een conflict een strijd om de macht is. Maar macht, naar grijpen naar macht, dat heeft niets met dienen te maken. En zeker niet met God te verheerlijken. Maar er zijn dienende leiders nodig om conflicten op te lossen. En geen autoritaire despoten. Dan moeten dienende leiders die in een conflict staan, die kunnen een conflict oplossen. En dan wil ik eigenlijk, en het gaat dus vanmorgen niet om vermijden, het gaat dus ook niet over het niet aanspreken, ook niet over niet de confrontatie, zeg maar in die zin zoeken, maar hoe lossen we conflicten op? Daar gaat het om. Ik geef een samenvatting van de dingen die ik eigenlijk heb gelezen en heb geleerd van Handelingen 15. Weet je, het allereerste is, wat leert ons, als er een conflict is, ga wandelen. 800 kilometer gaan die mensen wandelen. 800 kilometer. Die gaan 800 kilometer, moeten ze zeg maar, ze zeggen, oké, het conflict krijgen we niet opgelost. Er is een heel ernstig conflict. Als het niet wordt opgelost, zal het tot een scheuring leiden. En hadden we ook nu nog met de gevolgen te maken. En dan is het zo dat Paulus en Barnabas en nog anderen, die worden afgezonderd en die moeten terug daar waar het conflict ontstaan is. Waar ze van denken dat het vandaan komt. Dat is niet zo. Maar waar ze van denken, waar het ook opgelost kan worden. En dat betekent dat ze van Antiochië naar Jeruzalem gaan ze wandelen. 800 kilometer. Weet je, toen dacht ik van, wat wijs. Wat wijs. Om niet een besluit in de emotie en in de woordenstrijd te nemen. Wat wijs om die rust te nemen. Want weet je, het allereerste is eigenlijk, want als je rust eigenlijk kent en je wandelt dan in die rust, dat is het tweede punt, in die rust ga je ook nadenken, hoe kunnen we in dit conflict God eren? Weet je, dat is de laatste gedachte die we hebben. De eerste gedachte hebben is van, ik heb gelijk, hoe kan ik me gelijk halen? En die andere is niet, heeft geen gelijk. Maar daar gaat het niet om. De eerste gedachte is eigenlijk, het conflict is er, dat hoeft niet tot zonde, dat is geen zonde. Maar hoe kunnen we nu in een gemeente, als er een conflict is, of in een huwelijk, of een conflict met kinderen, of een conflict op je werk, hoe kan ik nu God daarin eren? En ik vind het zo prachtig dat er staat, of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doet alles tot ere van God. Ik vind het zo prachtig in de Bijbel dat het tot het meest elementaire is teruggevoerd. Dat als we eten en drinken, dat we dan ook al moeten nadenken over hoe eer ik God. Willen we, zeg maar, als het dan om conflict situaties gaat, des te belangrijker is het om je gedachten te vullen met hoe kunnen we tot Gods eer eigenlijk hier uitkomen. Het tweede is, hoe kunnen we die eenheid bewaren? Dat is, zeg maar, in Antiochië, daar hadden ze kunnen zeggen, wat hebben we met die mensen in Jeruzalem te maken? 800 kilometer, die zien we van zijn leven niet. Dat is een maand lopen. Dus laten we onze gang gaan en zeggen, oké, dan stichten we een gemeente van heidenen en joden waar geen besnijdenis wordt toegepast. Dat was de Nederlandse oplossing. Van, we gaan zelf onze eigen weg. En dan had iemand gezegd, ja, maar moeten we niet luisteren naar wat die ook zeggen? Zeggen, begin jij alleen. Mag jij een club beginnen met welbesnijdenis? Dan maken we van één, maken we twee gemeentes en dan hebben we in ieder geval, gaat ieder zijn weg. 648 keer is dat toegepast. Deze, hoe vaak heb ik het niet gezien? Hoe vaak heb ik het niet gezien? Dat er twee groepen, de ene die wil charismatisch en de andere die wil baptist. En dan zeggen we, oké, gaan we maar uit elkaar. En dan zijn dat de baptisten en dat zijn de charismatische mensen. Hoe vaak is dat niet gebeurd? Of we denken anders over genezingsbedieningen. Dat we zeggen, we willen dat God geneest. Anderen zeggen, laten we de Bijbel overdenken. En zeggen, gaat het niet snel genoeg? Dan zeggen we, nog splitsen we ons af. Wij beginnen met een genezingsbediening en jullie gaan maar alleen verder. En weet je, we lachen erom, maar het is in triest. Want hier had dat ook kunnen gebeuren. Als je hier eigenlijk kijkt, als je zegt van, ja, hoe, Paulus had helemaal zijn gelijk aan zijn kant. Dat schrijft hij ook in Galaten. En hij legt het ook in de Romeinenbrief uit. Als hij zegt van, als die besnijdenis de behoudenis is, dan schenken we onze vrijheid in Christus weg. En toch gaat hij 800 kilometer lopen. Zo nederig is hij. Dat hij zegt, oké, dan gaan we daar naartoe. En dan krijg je ook dat, hoe kunnen we die eenheid bewaren? Dat is in deze mensen echt een diepe nood. Ze weten van Johannes 17, hebben ze gelezen, daar weten ze van, dat Jezus gebeden heeft voor eenheid. En dat aan die eenheid, dat is het grootste evangelisatiegetuigenis wat we hebben. Ik heb het me altijd afgevraagd van, Heer, hoe is het mogelijk, eenheid onder de christenen? Wie ziet dat dan? Mensen in de buitenwacht ziet toch niet hoe wij hier eenheid zoeken, hoe we de eenheid bewaren. En toch hangt daar het prijskaartje aan, dat als er eenheid is, dan zegt God, zal de wereld erkennen dat ik mijn zoon gestuurd heb. En dat hoge goed, daar zijn ze zich hier ontzettend van bewust. Dus gaan ze 800 kilometer te voet om een stukje, om die eenheid te bewaren. Dan schakelen ze onpartijdelijke geestelijke leiders in. Je ziet, ze komen dan in Jeruzalem. En dan zie je in Handelingen 15, dan komen ze bij de oudste. En bij de oudste in de schrift, de oudste en de apostelen. En de hele gemeente wordt bij elkaar geroepen. En dan wordt er samen nagedacht over hoe dit geschil eigenlijk op te lossen. Er zijn onpartijdige geestelijke leiders. En ze gaan niet voor eigen belang. Dat is iets in Filippenzen 2. Je moet het thuis maar eens opzoeken. Filippenzen 2 van 3 tot 5. Daar staat dat we niet voor ons eigen belang moeten gaan. Niet alleen op ons eigen belang moeten letten. Ik vind het zo prachtig dat evenwicht in Filippenzen 2. Dat Jezus, dat Paulus daar schrijft. Je mag wel op je eigen belang letten, maar dat is niet het hoogste goed. Let ook op het belang van de ander. En hier zie je eigenlijk dat ze dat afwegen. Aan de ene kant heb je de Joden die tot geloof zijn gekomen met hun hele bagage. En aan de andere kant heb je de heidenen die met hun afgoderij met een hele bagage binnen zijn gekomen. En dan is er een zoeken nadat ze niet voor hun eigen belang gaan. En dan zie je eigenlijk het prachtige gebeuren. Dat als ze dan samen zijn, dan staat er op een gegeven moment dat Gods woord centraal bij het oplossen van het probleem. Want dan wordt er, dan spreekt Petrus en Jacobus, die spreken en dan hebben ze, en dan zegt Jacobus antwoordde: mannenbroeder, luister naar mij. Simeon, dus Petrus, heeft verteld hoe God voorheen naar de heidenen omgezien heeft om voor zijn naam uit hen een volk aan te nemen. En dan zegt hij: hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen zoals geschreven staat. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. Wat Jacobus hier doet, hij kijkt naar het Oude Testament. Hij ziet in Amos 9 dat er een vervallen hut wordt opgebouwd. Dat is een preek op zich, daar kan ik nu niet op ingaan. Maar hij past dat toe op deze situatie. En dan zegt hij: daar is al geschreven dat heidenen zouden toetreden tot iets nieuws, de gemeente. En wat wij nu hier zien gebeuren, weet je, wij kijken dan naar die situatie, maar dat is een enorme uitdaging wat hier ligt. Want zij kijken namelijk naar die situatie, hebben dat nog nooit meegemaakt, dat uit de heidenen, je weet wel, Jona, die wordt gestuurd en die geeft de bruid eraan, want die zegt: wat moet ik daar bij die heidenen? Dat God zich daar ook om bekommert. Want een Jood die was niet naar de heiden, die was niet daarmee bezig. Hoe kan een heiden zich bekeren tot ons geloof? Ze waren een uitverkoren volk. Met dat volk ging God verder. En hier staan ze nu voor een enorm vraagstuk. Hoe kan dat nou, dat bij Gods volk worden de heidenen toegevoegd? Hoe kan dat toch? Hoe kan dat dat de Heilige Geest ook over deze mensen komt? En dan gaan ze zoeken in het Oude Testament. En dan zeggen ze: hey, dit heeft daarop betrekking. Gods woord heeft een enorme belangrijke plek als je het hebt over, als het gaat over conflicten op te lossen. En dan krijgen ze een brief, komen ze eruit, dan geven ze het advies dat de heidenen zich niet hoeven te besnijden. Er zijn wel vier andere gedachten die daar eigenlijk zijn. Even kijken of ik ze zich onthouden van afgoden, van hoererij. Het zich onthouden van het eten van verstikte en ze mochten geen bloed eten. Die vier dingen krijgen ze mee. Dat wordt opgeschreven en dan gaan ze weer terug naar Antiochië. En hier zit een hele belangrijke les. Want er wordt een uitspraak gedaan door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem. En ik weet niet voor wie het moeilijkste was. Ik denk dat het voor de mensen in Jeruzalem het meest moeilijke was. Want zij houden zich wel. Houd in de gaten dat als een Jood tot geloof komt, dan zal die zich besnijden en de wet houden. Een Jood ook die christen is, blijft Jood. Dat zie je hier. Voor de heidenen telt iets anders, terwijl het toch één gemeente is. En dat is ontzettend belangrijk om te zien. Want in Jeruzalem is het zo dat zij willen wel, zij moeten wel de wetgeving houden en zij worden wel besneden. Terwijl een heiden dat niet hoeft. En dat is hetgene wat de apostelen hier schrijven. En dan zie je eigenlijk, voor wie is het nu het moeilijkste? Ik denk voor de mensen in Jeruzalem, voor de Joden in Jeruzalem. Maar wat hier essentieel is, is dat beide groepen, zowel de Joden die tot geloof zijn gekomen als de heidenen die tot geloof zijn gekomen, erkennen gezag. En dat is iets wat ik echt heel vaak, waar ik heel, regelmatig toch tegenaan loop. Niet alleen zeg maar in de kerken, maar ook in de maatschappij. Als je het hebt over het gezin, het erkennen van gezag. We lopen nu eigenlijk in een tijd van waar mensen zeg maar, eigenlijk dat doen wat wijs is in hun eigen ogen. Wat het gevoel eigenlijk zegt. En dan zie je eigenlijk, hier wordt gezag erkend. En dan gaan ze op weg en dan wordt het conflict opgelost door deze principes. Maar waarom loopt het dan zo vaak vast? Kijk, aan de ene zijde is het zo dat er is nog iets wat heel erg essentieel is. En dat is iets wat ik door de jaren heen heb ik daar veel over nagedacht en veel over geschreven ook. En ook regelmatig over gepreekt. Wat we erg onderschatten is dat bij elk conflict komt er een conflict in mezelf. Een intens conflict in mezelf. Ik wil je dat uitleggen, wat dat is. En als je dat niet onderkent, dat er zeg maar iets is, dat er een conflict in jezelf ontstaat door het conflict. En je dat niet erkent of niet onderkent, of niet herkent en erkent, dan zul je nooit een deel van de oplossing worden. Dan zul je een deel worden van het probleem. En ik zal je dat uitleggen aan twee. Er zijn vele voorbeelden in de Bijbel, maar ik neem twee hele markante voorbeelden. Het eerste conflict in de Bijbel zie je eigenlijk een conflict tussen twee broers. Kain en Abel. Kain en zijn broer brengen God een offer. En op het offer van Abel wordt acht geslagen en het offer van Kain wordt geen acht geslagen. En dan zie je eigenlijk dat er staat er dan het gezicht van Kain wordt toornig. En dan, wat laat dat zien? Dat wat zich innerlijk afspeelt bij hem, uiterlijk wordt dat zichtbaar. En dan vraagt God, die zegt, want Kain is jaloers, die is ontzettend jaloers, of misschien ook voelt hij zich afgewezen. En dan staat er in de Willibrod-vertaling, daar staat er, de Heer zei tegen Kain, waarom bent u woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid, maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als een belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Zult u hem de baas blijven? Dat is een innerlijk, intens innerlijk conflict in Kain. Hij heeft gezien dat zijn offer niet is aanvaard. Dat van zijn broer wel. Nu komen er allerlei gevoelens omhoog. Van binnen scheurt hij eigenlijk. Dat kan zijn dat hij jaloers is, op zijn broer. Of dat hij zich afkeuring of afwijzing ervaart. In ieder geval is er iets intens wat scheurt. En hij krijgt het. En God ziet het gebeuren. En God zegt van, als je het goede niet doet, dan loert de zonde als een belager aan uw deur, klaar om u te grijpen. Dat is in elk conflict wat er ontstaat in mijn omgeving, is het alsof de zonde aan mijn deur staat en klaar is om het te begrijpen. En Kain krijgt het niet onder controle. Hij krijgt het niet onder controle. En dat diep innerlijke conflict van jaloersheid, van gekrenkt zijn, van afwijzing ervaren en vanuit afwijzing reageren, dat is een belager in die innerlijke verdeeldheid. En zoals ik al zei, Kain krijgt het niet onder controle. En dan zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren wat in Galaten 5 staat beschreven, die strijd tussen het vlees en de geest. Die strijd tussen de oude mens en die nieuwe mens. Die strijd die je eigenlijk zo ervaart. En weet je, je zult het niet winnen als je je niet voedt. Ik wil even een kort verhaal vertellen. Ik weet niet of het waar gebeurd is, maar dat maakt het heel duidelijk. Er is een Eskimo die heeft 2 honden. Een witte en een zwarte hond. En daar gaat hij mee op de markt. En dan vechten die honden met elkaar. En dan is het zo dat die... En daar kun je op wedden. Welke hond dat eigenlijk wint. Kun je op wedden. En het punt is... Hij laat die 2 honden vechten met elkaar. En die Eskimo, die wint altijd. Die wint altijd de weddenschap. Dan wint die zwarte en dan wint die witte hond. En dan wordt het iemand te veel die zegt, ik ben hier al weken aan het kijken, ik verlies zoveel geld. Hoe weet je dat nou? En dan zegt hij, weet je, dat komt, de hond die ik door de week het eten geef, die wint. Die ik voed, die wint. En weet je, je kunt in een conflict situatie, als je je niet voedt met Christus, als je niet door de week gewoon met Christus, dan ligt die belager aan de deur en dan zul je altijd vanuit die oude mens gaan reageren. Dat is onze eerste reactie. En dat is dat heeft natuurlijk in dit geval catastrofale gevolgen. Die innerlijke verdeeldheid gaat zo ver dat hij zijn broer vermoordt. Hij krijgt dat conflict niet onder controle. En dat ligt in hemzelf. Een ander voorbeeld wat ik zo treffend vind, is Absalom. Ik heb daar al eens ooit een hele preek over gehouden. Over Absalom, het conflict met zijn vader. Met zijn vader David. David deed niets, om je even kort het conflict te beschrijven. David, de vader van Absalom en koning van Israël, die doet niks op het moment dat de halfbroer Amnon, dat is een halfbroer van Absalom, als die zijn zus verkracht. Dat is een zus van Absalom. En David faalt niet alleen als koning, maar hij faalt enorm als vader. En dan zie je eigenlijk dat Absalom neemt zijn zus Tamar in huis. Maar dan zie je eigenlijk dat innerlijke conflict wat zich bij hem gaat afspelen, die zucht naar vergelding. Die zucht naar vergelding, dat er vergelding moet zijn. Dan zie je eigenlijk zich iets afspelen hem, in hem dat hij, als een belager, die zonde ligt als een belager voor zijn deur. Hij krijgt het niet onder controle en wordt niet onderdeel van de oplossing van het conflict. Hij zal het conflict, graaft hij steeds verder uit en dan wordt het steeds groter. En er is ook soms zo'n onmacht in ons. Soms onmacht en onwil. Ik vind het goed, dat valt me zo nu in, ik vertel het toch even. Ik vind het goed dat ik jaren geleden, alle kinderen waren toen nog thuis. Toen waren we samen aan het eten op een avond en ik zeg erbij als verontschuldiging, en daar begint het mee, hè, met verontschuldigen. Ik was heel erg moe, ik had heel hard gewerkt. En ik was eigenlijk een beetje uitgeput. En dan zit ik aan tafel met Rietje en 5 kinderen. En op een gegeven moment begint iemand met die tafel te spelen. Dus met zijn knieën eronder. En die tafel begint te wiebelen. Een van de kinderen. Ik zeg, wie dat doet, moet dat laten. Oké? Even later weer. En ik verlies mijn zelfbeheersing en straf onze oudste zoon, Bart, gewoon helemaal buiten proportie. Achteraf blijkt ook nog dat hij het niet heeft gedaan. Hè, want er zitten vijf kinderen. Tim die was nog te jong, dus zijn beentjes waren te kort. Maar er waren wel vier mogelijkheden geweest. En Rietje spreekt me daarop aan. Ik begin me te verdedigen. Ik begin van alles en nog wat uit te leggen. Kinderen die vertrekken langzaam. Rietje gaat weg. En ik zit daar in mijn eentje de pudding op te eten. Iedereen is leeg. Ik voel nu nog de onwil en de onmacht. In mezelf. Dat innerlijke van, ja, maar dat hadden ze ook niet moeten doen. En ze kunnen toch ook met me rekening houden. En ik ben toch hartstikke moe. En waarom doen ze dat ook? Ik had toch gewaarschuwd. Binnen. Die onwil en die onmacht. Uiteraard, als je dan, zeg maar, tot rust komt, dan ga je ook naar je zoon toe. En je zet dat terecht, je verontschuldigt je. En dan roep je de gezin bij elkaar en zegt, dit heb ik niet moeten doen. Het is verschrikkelijk wat ik heb gedaan. Maar er gaat een tijd overheen. Voordat ik die stap eigenlijk, dat ik over mijn eigen schaduw kan stappen. En dat innerlijke conflict, die innerlijke verdeeldheid, die onmacht, die onwil, dat ik het echt uitschreeuw. Van hier kom ik toch te hulp, dat ik over die schaduw heen stap. Dat ik dat innerlijke conflict onder controle krijg. En dat ik echt voor vergeving kan vragen. Dat ik het recht kan zetten. En deze broeders kregen het niet voor elkaar. Je ziet het ook bij Paulus en Barnabas. Een persoonlijk conflict. En ze krijgen het niet voor elkaar. En wat gebeurt er? Verbittering staat er. Ze verbitterden. Ze verbitterden zeer sterk. Ik wil afsluiten met een... Ik moet een gedeelte overslaan. Voor de tijd. Maar ik wil afsluiten met een geschiedenis die... Met twee dingen nog. Het eerste is, wat dit alles illustreert, dat vind ik echt prachtig. Ik heb dat verhaal eigenlijk al eens verteld, het is waar gebeurd. Als je het herkent, ik heb geen beter verhaal. Dat is een verhaal uit Zitten, Wandelen en Standhouden. Dat is een boek van Watchman Nee. Dat is een prachtige godsman in China. En een broeder, die waren samen aan het bidden en op een gegeven moment vertelde een broeder in China, die had een rijstveld. Halverwege de berghelling. En in tijd van droogte gebruikte die een waterrad om dat veld, zeg maar, te bevloeien. En een buurman van hem, die had twee velden lager, had hij, zeg maar, ook zijn rijstveld. En als het dan droog was, wat deed die buurman dan? Dan maakte hij een gat in die dam. En dan liep dat water van dat rijstveld van die christen naar beneden. En zo bevloeide hij, zeg maar, zijn eigen veld. En die broer, die had dat al gerepareerd. En dat gebeurde hem tot 4 keer toe. Tot 4 keer toe was het hetzelfde. Toen kwam hij in de bidstond. En toen raadpleegde hij de broeders en toen zei hij, ik heb geprobeerd geduldig te zijn en geen wraak te nemen. Maar is dat goed? Dat ik niet opkom voor mijn rechten. En toen hadden ze samen gebeden en toen antwoordde iemand uit die groep, wanneer we alleen maar proberen het goede te doen, wat juist is, zijn we armzalige christenen. We moeten meer doen dan wat goed is. De volgende ochtend pompte hij het water over die twee velden van zijn buurman. Daarna bevloeide hij zijn eigen veld. Sindsdien was het water op zijn eigen veld. En wat je hierin ziet, bleef het water op zijn eigen veld staan. En wat je hierin ziet, dat is het fijne van het verhaal is, die buurman die gaat natuurlijk naar hem toe en vraagt. En dan zie je eigenlijk dat hij Christus kan verkondigen. En die man komt ook tot geloof. Maar dat is niet, zeg maar, de essentie van dit verhaal. Want ook al was hij niet tot geloof gekomen, dat was niet de bedoeling van deze mannen. Dat is wel het gevolg. Maar wat je hierin ziet is dat die innerlijke verdeeldheid wordt overwonnen. Snap je? Dat zoeken naar vergelding, dat zoeken naar recht. Het zoeken bij Christus. Om hem te verheerlijken. En dat God geëerd wordt, dat God gezocht wordt. Dat niet alleen je eigen belang gegeven wordt. En dat er een overwinning behaald wordt. En ik wil eigenlijk afsluiten met iets wat gebeurde tijdens de bidstond vanmorgen. En ik wist, toen dacht ik, dit moet ik ook nog heel graag delen met jullie. We waren hier op het podium aan het bidden. En toen zei, toen bad Johan, die zei, Heer, wat is het toch heerlijk dat we, ik weet niet welke woorden dat hij gebruikt, maar wat hij zei was, Heer, u heeft ook het conflict, dat is ook een conflict tussen u en mensen. En dat raakt me ontzettend. Waarom raakt me dit? Ik weet hoe God het conflict heeft opgelost. Ik weet dat mijn onwil waar ik over gesproken heb en die onmacht, ik kan het niet goed maken met hem. Dat conflict kan ik niet oplossen. Ik kan dat conflict met God niet oplossen. En wat gebeurt er? Hij komt in zijn zoon als mens hier op aarde. Weet je, dat raakt me zo ontzettend. Want er is een kloof. Er is een enorme kloof tussen ons en God. En hij komt als mens. Hij zoekt niet zijn eigen gelijk. Hij zoekt niet zijn eigen heerlijkheid. Hij komt als mens en laat zich kruisigen om het conflict tussen u en ons, tussen u en mij en God op te lossen. Ja, hoe nederig kan het zijn? Hoe diep kan het gaan? En als ik daarover nadenk, dan komen de tranen. Dan denk ik, Heer, wil die me gebruiken om conflicten op te lossen? Wil die zichzelf verheerlijken door mij heen? Vader, geef me ook echt de moed om de prijs te betalen. Geef me ook de moed om over mijn innerlijke angsten heen te stappen. Om ze te erkennen en te herkennen. Laat ik het gevecht met mezelf durven aangaan, Heer. Dat ik niet vanuit afwijzing reageer. Dat ik niet vanuit mijn gelijk halen reageer. Dat ik niet reageer vanuit vergelding. Maar Heer, help me. Help me. Dat ik een onderdeel word van de oplossing. En dat kan ik alleen maar als ik op Jezus lijk. Dat kan ik alleen maar als ik op hem lijk. Als hij in mij gestalte heeft, dan word ik een onderdeel van de oplossing. Ik wil u heel graag even stil zijn met u en bidden. Misschien bent u wel in een zeer ernstig conflict met uzelf of met uw man of kinderen of werk. Laten we zo eigenlijk even stil zijn.